Ik heb altijd al geweten dat ik anders ben dan andere mensen, als klein meisje al. Waarom was ik zo anders? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag heb ik heel veel diagnoses gekregen. HSP, ADD, ME, ADHD en zelfs persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels weet ik gelukkig wel het antwoord op mijn vraag. Autisme, spectrum, stoornis. Oftewel, autisme. Hoe kan het zijn dat dit 43 jaar heeft geduurd? En waarom zijn er nog steeds zoveel vooroordelen over autisme? Wat is autisme dan wel precies? In deze podcast vertellen verschillende mensen over het leven met autisme. Elk verhaal zo uniek en tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rain Man-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Magali de Reu. Zij is 32 jaar en woont in Antwerpen. Magali is copywriter en interviewer, heeft recentelijk een boek uitgebracht, Out of the Box, en dan natuurlijk met AUT. En ze is op Instagram te vinden als @Magali de Reu. Magali, welkom in de podcast.
Dankjewel, Sonja. Bedankt om mij uit te nodigen.
Je omschrijft jezelf ook als autismeactiviste. Dat vond ik zo'n mooi woord. Ik dacht, die ga ik ook gebruiken. Die ga ik van je jatten.
Doe maar. Jat maar weg. Ik vind het gewoon, het is activistisch, omdat er is nog zoveel onwetendheid. En ja, nu dat er echt wel veel mensen mijn boek hebben gelezen, ze komen naar mij en ze zeggen van, oké, dat wist ik nog niet. Mijn ouders wilden niet geloven dat mijn kind autistisch was. Omdat ze denken van, ja, een kind is toch normaal? En ja, dat toont voor mij toe dat er heel veel activisme nodig is, zeg maar.
Ja, eigenlijk als je erover nadenkt, is het heel gek dat het nog steeds nodig is. Want het is verdorie 2021. Maar juist door vrouwen zoals jij, die open zijn over autisme en ja, gewoon ook zonder schaamte vertellen wat ze meemaken, wat ze voelen, wat ze doen, wat kenmerken zijn, denk ik dat het langzaamaan steeds beter gaat worden.
Ja.
Dus we gaan meteen de diepte in, Magali, als je het goed vindt.
Ik vind het zeker goed.
Wanneer kreeg jij jouw diagnose?
Ja, ik was 14. Ik had toen al de diagnose ADHD. Ja, de leerkracht in het secundair onderwijs zei, ja, tegen mijn moeder, misschien moet je haar eens laten testen op autisme. En ik herinner me dat mijn moeder zei dat ze daar heel kwaad over was. Omdat, ja, dat was echt een stigma, hè, bijna een doodvonnis. Ze heeft het toch gedaan en inderdaad, ik heb die diagnose gekregen. En mijn eerste reactie was, maar ik verzamel toch geen postzegels?
Oh ja, wat goed.
Ik kreeg enerzijds heel veel antwoorden,
ja.
Maar anderzijds ook heel veel vragen. Van zo, oké, dit klopt en hier ken ik mijn wow, dit ben ik helemaal, maar ook dit ben ik helemaal niet. En dat is heel lang zo gebleven, vooral omdat het beeld van autisme spectrumstoornis, dat is vooral heel hard gevormd door mannelijk onderzoek. En die mannelijke blik heeft onderzoek afgelopen jaren heel sterk gekleurd, waar jij waarschijnlijk over kunt meespreken.
Ja, ja, zeker weten. Ik spreek veel vrouwen met autisme. Ik heb in de afgelopen week veel publiciteit kunnen creëren, zeg maar, om wat aandacht te krijgen. En als je dan ziet de reacties die ik erop krijg, ik denk dat ik wel 500 berichten heb gekregen, waarvan overwegend vrouwen die eigenlijk bijna allemaal hetzelfde verhaal hebben met een late diagnose.
Ja.
Hoe denk je dat het komt dat het bij jou toch zo vroeg is ontdekt?
Eerlijk, ik denk geluk.
Mm-hmm.
Ja, ik denk gewoon echt geluk. Dat is de enige, want ik ken heel veel andere vrouwen die effectief een late diagnose hebben gekregen, of die een verkeerde diagnose hebben gekregen, dat gebeurt ook. Autisme en emotionele problemen, zeker bij vrouwen, zijn die heel sterk aanwezig, omdat vrouwen doorgaans, vrouwen op het spectrum, ik heb het over gemiddelden, hè, voor alle duidelijkheid, maar vrouwen op het spectrum hebben veel meer nood aan sociaal contact, waardoor dat zij ook vaak worden geconfronteerd met hun anders zijn.
Ja.
En als vrouwen met autisme emotionele problemen hebben, of een burn-out, of hoogtes en laagtes, dan gaat de psychologie direct uit van persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. En ja, een verkeerde diagnose kan eigenlijk de autistische klachten, zeg maar, nog erger maken.
Ja, precies. Maar het lijkt me dan, hè, want ik kan er natuurlijk niet over meespreken, maar dan lijkt het me een zegen om op je 14e al te weten... Sorry. Bless you! We hadden het er nog over van tevoren. Als je moet niezen. Dat is toevallig, zeg. Oh ja. Ik kan er natuurlijk niet over meepraten, maar het lijkt me een blessing om op je 14e al te weten wat er speelt. Aan de andere kant kan het misschien ook zorgen dat het je vormt en dat je misschien sommige stappen niet durft te zetten. Hoe denk jij dat dat invloed heeft gehad op jouw jeugd bijvoorbeeld?
Exact dat. Enerzijds inderdaad was er wel een opluchting. En ja, ik denk sowieso dat mijn ouders er goed hebben aan gedaan om mij te laten onderzoeken. Anderzijds ben ik wel de hele tijd behandeld en benaderd geweest volgens dat mannelijke keurslijf. Volgens dat echt dat klassieke beeld van iemand met ASS. En dat heeft ervoor gezorgd dat er tegen mij werd gezegd van, ja, als je dromen hebt, ga ze vooral niet te veel najagen, want mensen zoals jij landen toch telkens in een teleurstelling. Dat stond ook zo in mijn diagnosedossier.
Wow.
Maar gaat die dreus al later nooit zelfstandig kunnen functioneren, zal altijd begeleiding nodig hebben. En dat is wel hard om te lezen.
Wow.
En heel lang werd ik ook, nam ik genoegen met het status quo. Mijn ouders, vooral mijn vader, beschermde mij heel fel. Maar toen ik dan toch het huis uit was, heb ik besloten van oké, ik wil springen, ik wil dingen gaan doen. Ik heb ook ADHD, dat komt vaak voor, samen voor met ASS. En die combinatie is wel interessant. Dus ik heb mezelf echt volledig pas kunnen ontplooien eens dat ik het huis uit was. Ja,
ja, wauw. Wat heftig joh, om dat zo over jezelf te lezen. En wat slecht ook.
Ja.
Aan de andere kant, je kan het die mensen ook niet kwalijk nemen, want het is ook gewoon onwetendheid natuurlijk.
Ja, correct.
Is het voor jou mogelijk, wetende wat je nu weet, om het verschil te duiden tussen wat bij jou ASS en wat bij jou ADHD is?
Ja, er is sowieso een overlap. Dus bepaalde dingen, bepaalde kenmerken, het hebben van intense emoties en alles of niets, dat zijn dingen waar zeker een overlap is tussen ADHD en ASS. Wat betekent dat ik dus bepaalde dingen nog feller heb, omdat die dus bij beide aanwezig zijn. Ik kan heel snel switchen tussen verschillende taken. Ik weet dat het officieel niet bestaat, maar ik kan toch ook heel goed multitasken. Ik heb vaak nood aan verandering en nieuwigheden. Ja, ik hou wel zo van de thrill. Dat heb ik ook wel echt nodig. Anderzijds weet ik wel dat als ik te veel nieuwe dingen doe, dat ik overprikkeld geraak. En dan weet ik dat dat weer mijn ASS is. Ik heb ook heel lang gedacht, dit deel van mijn karakter is ASS. Dat deel is ADHD, zus en zo. Wat ook heel typisch is voor iemand met ASS trouwens, die manier van denken. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd dat eigenlijk ik een aparte karakter en persoonlijkheid heb die gewoon gekleurd wordt door ASS en ADHD als een koepel boven mijn persoonlijkheid. Zo zie ik dat.
Ik ben zo blij dat je dat zegt, want... Wat ik zeg, ik heb heel veel berichten gekregen op mijn interview bij RTL Nieuws en mijn tv-optreden bij 7:30 op SBS6.
Mm-hmm.
En laten we zeggen dat van de 100 berichten er 98 positief waren. En er zijn natuurlijk altijd weer mensen die denken dat ze een diagnose kunnen stellen aan de hand van een heel kort gesprek in een televisieprogramma. En waar ik commentaar op kreeg, is dat mensen dus vonden dat ik aan de ene kant geen autisme had, maar ADHD. Aan de andere kant geen autisme had, maar ADD. En er waren er ook twee die zeiden, je hebt geen autisme, je bent HSP.
Oh.
Ik probeer altijd uit te leggen dat je zo niet kunt stellen. Je kunt dat niet op die manier zeggen. Omdat ik een aantal dingen noem die ook passen bij ADD... betekent niet dat ik alleen ADD heb. Het betekent dat ik autisme heb en dat er kenmerken tussen zitten die ook bij ADD passen.
Helemaal, ja.
Alleen dat maakt het niet minder autistisch. En dat is zo frustrerend.
Ze mag er zijn en het klopt dat mensen zeker hoogsensitief kunnen zijn. Maar ik ben zelf ook in begeleiding geweest bij iemand die zichzelf burn-out coach of HSP coach noemde. En die probeerde mijn autisme te ontkennen. Mensen zeggen soms tegen mij, maar ik heb de diagnose hoogsensitiviteit. Dat is eigenlijk gewoon een verzameling van eigenschappen die maken dat je hoogsensitief bent. Maar dat is wel iets helemaal anders dan ASS. Dat heel je denken, doen, informatieverwerking enzovoort kleurt. Dus ik vind dat een beetje problematisch. En zeker ook die mensen, je ziet dat vandaag ook met virologen. Hè. Iedereen is kenner over het coronavirus. Net zoals iedereen kenner is over ASS. ik vind het vet ergerlijk.
Ja, en ik ga dan ook op iedereen reageren.
Ja, ja, zo ben ik ook.
En ik neem mezelf altijd voor, deze keer ga ik het niet doen. Alle negatieve berichten laat ik staan en ik reageer er niet op. Maar ik ga het dan toch weer doen. Ik kan er niks aan doen.
Het is sterker dan jezelf.
Ja, precies. Heb jij daar ook last van? Dat als je een bericht naar buiten brengt of als je een optreden hebt gehad ergens in België. Is het in België ook zo dat mensen zo negatief reageren?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat sowieso, want jij bent ook een bekend iemand. Dus jij krijgt waarschijnlijk al sneller de wind van voren, zeg maar. En in Nederland, dat is ook een verschil. In Nederland is men veel directer. Als er iets niet goed was, ik denk dat ze bij jullie dat sneller gaan zeggen. Zelfs of als ze iets niet goed vinden, ze gaan dat sneller zeggen. Hier gaan ze zeggen, oh, goed gedaan. En misschien denken, ja, ik denk dat hij eigenlijk dat heeft of meer dat heeft. Ik heb vooral tot hiertoe positieve reacties gekregen. Op bepaalde interviews kwamen er ook wel mensen die zeggen van, moeten we hier overal een labeltje op kleven?
Oh, daar krijg ik ook zo'n jeuk van.
Heel irritant.
Ik zeg ook altijd, jongens, labels en stempels plak je op producten,
ja,
niet op mensen.
Nee, inderdaad. En die labels, om het zo te noemen, of die namen, het draait niet zozeer om dat wij speciaal willen zijn of whatever. Het draait er eerder om dat wij een kader, een richtinggevend kader krijgen om meer te leven volgens onze eigen handleiding. En dat is ook zeker wat ik in mijn boek en ook in mijn podcast Outcast probeer duidelijk te maken van, dit is niet zomaar een label of een etiketje, dit is echt een, dat is neurodiversiteit. Onze hersenen werken anders en wij hebben nu eenmaal op bepaalde vlakken meer duiding en sturing nodig. Als mensen echt haatdragend gaan doen, dan zeg ik vaak dikke knuffel. Omdat zij dat nodig hebben.
Ja, ja, wat goed. Hey, en mensen met autisme kennen geen empathie.
Nee, voilà, inderdaad.
Oh.
Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik misschien het ergste misverstand.
Ja?
Ja, toch wel. Omdat wij zijn soms net te empathisch. En ook, je weet dat waarschijnlijk wel, er is een verschil tussen cognitieve en affectieve empathie. Of perspectieve en affectieve empathie. Het eerste is waarbij je kunt verplaatsen in andermans leefwereld. De affectieve empathie betekent dat je in de mate waarin je kunt meeleven met iemands gevoel. Ik kan wel zeggen dat perspectieve empathie bij mij soms ontbreekt of in mindere mate aanwezig is, maar om botweg te zeggen, die heeft geen empathie. Vroeger werd ik daar echt voor zo bejubeld. Als ik iets deed dat empathisch was, dan kreeg ik echt zo bijna een applaus. Goed gedaan, goed empathisch gereageerd.
Zijn er überhaupt wel mensen die durven te zeggen, bijvoorbeeld wat je hier in Nederland heel vaak te horen krijgt, is net als het boek van Bianca Toeps, je ziet er helemaal niet autistisch uit. Krijg je dat soort opmerkingen wel eens?
Oh ja, toch wel. Vooral vroeger, dan zeggen mensen, voor mij zeiden jij niet autistisch. En dan denk ik, heel lang dacht ik van, dat is een compliment, maar dat is het eigenlijk niet. Iemands aanvaardingsproces wordt hier gewoon aan tafel geweegd, zo. Die titel alleen al, het is ook een geweldige titel van mijn boek, impliceert alleen maar hoe eng het beeld over ASS is. Dus ik ben blij dat Bianca daar een beetje de draak mee steekt.
Hey, je boek Out of the Box, laten we het daar even over hebben. Waarom moeten mensen dit lezen? Leg eens uit.
Ik denk dat er meerdere mensen iets aan kunnen hebben. Dus mensen die in hun gezin, nabije omgeving, iemand hebben met ASS en die dus ook beter kunnen begrijpen. Maar ook wil ik handvatten geven aan mensen die zelf ASS hebben of denken te hebben en die geloven dat het effectief, zoals ik in het begin zei, nog een doodvonnis is. Die denken dat een beperking enkel dat is, maar een beperking kan ook een versterking zijn. Maar daarvoor moet er in de eerste plaats wel een begripvolle omgeving zijn, want enkel met die begripvolle omgeving kan iemand met ASS zijn of haar sterktes beter benutten, zeg maar.
Ja.
Ik ben blij dat ik iemand ben die kan aantonen dat het geen doembeeld hoeft te zijn. Iemand die kan aantonen dat er effectief ook opportuniteiten zijn. Vroeger, en ik durf dat soms nog te zeggen, hè, ik kom daarvoor uit, ik wou dat ik geen ASS had, maar ik weet zeker dat ik vandaag niet zou staan waar ik sta zonder mijn autisme.
Ja.
Het is dus niet zozeer ondanks mijn ASS dat ik ben geraakt waar ik ben geraakt, maar het is dankzij mijn autisme.
Juist, ja, dat zeg je heel mooi.
Mag je ook jatten?
Ja. Jij ziet straks alleen maar dingen terugkomen waarvan je denkt, misschien moet ik toch maar met copyright gaan werken. Over copyright gesproken. Je werkt als copywriter.
Ja.
Heb je altijd kunnen werken, ondanks je autisme?
Ja, eigenlijk wel. Behalve in loondienst. Mm-hmm. Dus als loontrekkende was het echt een nachtmerrie. Eerst heb ik het heel lang verborgen gehouden, omwille van dat beeld dus, dat er in onze maatschappij leeft. Daarna heb ik het gezegd, maar dan kreeg je inderdaad van die andere reacties, hè, van ja, maar iedereen is een beetje autistisch en het maakt voor ons niet uit, zolang dat je maar je best doet. Maar dan doe je iets wat niet strookt met hun sociale normen of hun verwachtingen en dan krijg je de wind van voren. En het moest bij mij tot een burn-out komen in 2015, voordat ik heb beslist, oké, ik ga voor mezelf werken. En dat blijkt het tot vandaag nog steeds de beste keuze ooit te zijn.
Vond je het spannend om voor jezelf te gaan beginnen? Want ik kan me zo voorstellen, als ik even denk aan dingen die bij heel veel mensen met autisme, zowel mannen als vrouwen, voorkomen, is moeite met bijvoorbeeld executieve functies. Als je voor jezelf begint, je hebt zelf een onderneming, of dat nou groot of klein is, moet je heel veel. Ik heb zelf bijvoorbeeld al 2 keer een flinke boete van de belasting gehad, omdat ik weer vergeten was om op tijd mijn, volgens mij is het BTW, ik ben er zo slecht in, om dat door te geven. En ik doe dat echt niet expres.
Nee, ik ook niet.
Want ik wil echt geen boete.
Tuurlijk niet.
Jawel.
Tuurlijk niet.
Heb je daar moeite mee gehad in het begin?
In het begin nog steeds. volgens mij sta ik ergens op een zwarte lijst of zo. Nee, serieus. Eerder dit jaar waren we op met vakantie. Je weet wel, toen het zo eindelijk even terug kon. Mm-hmm. Ik had gezegd van ik ga volledig disconnecten van werk. En ineens kreeg ik een mail van de... bij ons heet dat de FOD, de FOD Financiën. Zo, laatste kans in drukletters, uitroepteken, uitroepteken. Ja, ik was gewoon los vergeten te betalen. Ik heb dat vandaag nog steeds. En dat is echt heel moeilijk, want mensen, en dan vooral mijn vriendin, die vooral duidelijkheid heel begripvol is, maar dan heeft zij zoiets van, allee, je bent zo goed in het schrijven en het runnen van je onderneming, maar administratief loopt dat zo mis. Maar dat heeft niks te maken met lui zijn of laksheid. Het is echt gewoon executieve dysfunctie.
Ja, precies. En is het bij jou dan ook zo dat je of het gewoon glad vergeet, en als je het niet glad vergeet, dat dan de kans bestaat dat je het zo vaak uitstelt dat je het vanzelf een keer vergeet?
Oh ja, dit is heel confronterend. Mijn motto is, do tomorrow. Weer al iets dat je kunt jatten.
Ja, het is heel erg, maar dat is wel wat er gebeurt.
Ja, ik moet dus nu nog steeds mijn BTW betalen. En dan is er iets in mij, dat is heel raar, hè? Dan is er iets in mij dat zegt van, ja, maar nu maakt het toch al niet meer uit. Ik ben toch al te laat, dus stel nog maar een keer uit.
Ja, ja, dat herken ik wel. Wat zou je willen zeggen tegen mannen, vrouwen, jongens, meisjes met autisme die zitten te luisteren, die misschien denken, ik heb autisme, dus een eigen bedrijf is niks voor mij.
Fout. Mensen met ASS kunnen zeker goede bedrijfsleiders of bedenkers van nieuwe ideeën, concepten zijn. Kijk naar mensen zoals jij en ik, maar ook Elon Musk zit ook op het spectrum. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld dat sinds dat ik mijn eigen bedrijf heb, kan ik veel... Ja, kan ik... Bij mij is het alles of niets. En dat is vaak bij mensen met ASS zo. En als het alles is, dan gaan wij er ook voor. Natuurlijk, er zijn mensen met ASS of zonder ASS, maakt niet uit, die niet geschikt zijn om ondernemer te worden. Maar dat betekent nog steeds niet dat die verloren zijn in de maatschappij. Iedereen kan zijn eigen plek innemen. Het hangt er alleen vanaf hoe ontvankelijk de omgeving en de mensen rondom jou heen ervoor zijn.
Ja, precies. En wat zijn de dingen die jou op dit moment het meeste beperken?
De omgeving. Onlangs was er een recruiter en die wou mij bellen voor een nieuwe opdracht. En ze zei, hoe ondervinden werkgevers last of hinder van jouw ASS? En ja, ze had duidelijk echt een verkeerd beeld over ASS. Dat stoorde mij heel erg. Daarnaast heb ik ook heel veel last van auditieve overgevoeligheid. Ik kan echt boos of paniekerig worden van brommende en trillende geluiden. We wonen ook vlakbij een ziekenhuis, dus heel vaak komt er een ambulance voorbij. En ja, daar word ik echt heel wegloperig van. Dus ja, die overprikkeling heb ik wel heel veel last van. Ja, en soms ook ben ik echt... Ja, ga ik echt gebukt onder mijn eigen obsessies. En ik kan het dan niet loslaten. Vlak voor dit interview was ik nog echt alles aan het opzoeken over Ted Bundy. Ik heb iets met true crime en seriemoordenaars.
Same.
Vorige week was de Amish nog. Vind ik ook heel bijzonder. Ik heb ook een Facebookgroep opgericht, Outcasts. Het grappige is om te zien dat mensen soms echt exact dezelfde special interests hebben. En dat is zo fijn, omdat het feit dat je het weten dat je niet alleen bent en... Ja. Dus niet hoef te denken, oh my god, ik ben mega raar. Want laten we het daar ook over hebben. Mensen met ASS worden sneller het slachtoffer van pesterijen.
Ja.
Dat voelt eigenlijk gewoon aan als een beetje een warm veiligheidsteken, zeg maar.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en het zijn soms ook inderdaad dingen die je in de eerste instantie helemaal niet bij iemand bedenken kan. Ik bedoel, als ik wel eens vertel aan mensen dat ik echt helemaal gek ben van true crime, zeggen ze altijd, maar dat past helemaal niet bij jou, denk ik. Hoezo?
Yeah.
Ik vind bijvoorbeeld seriemoordenaars ontzettend fascinerend.
Ik ook.
Dat betekent niet dat ik ze leuk vind of dat ik sta achter wat ze doen.
Ja, dat we er zelf dat er een verborgen seriemoordenaar in ons zit.
Het gaat mij om de psyche, om wat iemand beweegt om dat te doen en hoe iemand op zo'n punt komt. Net als bijvoorbeeld inderdaad Ted Bundy. Ik heb geloof ik wel 4 keer die 2 series op Netflix gekeken.
I know, en dat is ook vaak bij vrouwen met ASS dat zij heel hard geïnteresseerd zijn in de werking van het menselijk brein. Wij willen weten, wat gaat er in hun brein om? Wat is er daar gaande dat ze die misdaden kunnen begaan?
Ja, dat vind ik ontzettend interessant.
Ja.
Ja, grappig hè? Een vast onderdeel in de podcast is de stellingen. Ik heb een flink aantal stellingen verzameld van dingen waar ik tegenaan loop, dingen in mijn dagelijks leven, dingen die me opvallen, die ik gek vind of nou ja, die gewoon bij mij passen. En die ga ik aan je voorleggen en dan ben ik gewoon benieuwd of jij het ook hebt, doet, voelt of dat je denkt, nou, die Sonja is helemaal gek. Ik ga ermee stoppen. Dat kan ook. De eerste. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
Correct. Ik heb dat ook heel hard. Alleen, zeker sinds ik dat boek heb uitgebracht, ben ik gestopt met maskeren. Want in België zeker is dat een probleem. Hè? En daarom voel ik me eigenlijk meer thuis in een Nederlandse tussen Nederlanders of zelfs Amerikanen. Men zegt iets en men gaat er zo in heel veel bochten en omwegen. Zo maakt men een punt. Terwijl ik vind het dan gewoon handig om te kunnen zeggen waar het op staat. En mensen denken soms direct zijn, dat is onbeleefd zijn. Maar je kunt ook direct en aardig zijn.
Ja, oké. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik.
Ik neem vaak de telefoon wel op, maar vaak ook niet. Als ik al overprikkeld ben, dan denk ik, ik zal wel inderdaad een berichtje sturen of ik bel later wel terug. Dus vroeger was dat totaal niet aan de orde, nu wel al wat meer, moet ik toegeven.
Mm-hmm. Heb je moeite met bijvoorbeeld het bellen van instanties? Als je bijvoorbeeld weet dat je je BTW te laat hebt betaald en je moet gaan bellen met de FOD of de FOD. En dat gevoel wat je dan van tevoren krijgt?
Ja, gewoon omdat ik hou van snelheid en duidelijkheid. En dat kan, je komt dan zo'n wachtteuntje en tijdverlies en archaïs taalgebruik. En dan denk ik, laat maar. Dus ja, ik heb daar moeite mee.
Ik vind sowieso dat ze voortaan bij alle bedrijven in de hele wereld de keuze moeten geven. Wil je een wachtmuziekje of wil je stilte? Want 9 van de 10 keer zijn die wachtmuziekjes zo irritant en triggeren ze bij mij zo een fight of flight response. Dat ik überhaupt al niet meer in staat ben om normaal te communiceren voordat ik uit de wachtrij ben.
Yep, herkenbaar. Dat vind ik een goed idee.
Ja. Sommige bedrijven doen het al.
Ah, echt?
Niet iedereen.
Oké. Daar kunnen ze hier nog wat van leren, denk ik.
Ja, volgens mij KPN. Shout-out naar KPN.
Cool.
Ik heb moeite met dingen afmaken.
Soms. Als het gaat over mijn job, minder. Maar bijvoorbeeld, ik wil heel snel, en dat is ook de combinatie met ADHD die een rol speelt, ik wil heel snel nieuwe dingen onder de knie krijgen. En als ik iets nieuws niet snel genoeg kan, dan haak ik af.
En hoe zit dat met je special interests bijvoorbeeld? Wat kun je wat meer noemen dan die je net hebt genoemd?
De Amish. En ik herinner mezelf dat ik dan inderdaad heel fanatiek werd. Dat ik dan op Google Maps in Pennsylvania ging inzoomen om zo die speciale buggy waar we het hier mee rijden, om die ergens te kunnen zien. Daar ben ik wel zeker een volhouder in. Ik kan ook helemaal opgaan in een Netflix-serie. Dan moet ik daar dan alles over weten. En wil ik dan op Reddit discussies volgen over de show. Wil ik alles over een acteur opzoeken? Ik had vroeger echt obsessies met bepaalde acteurs. Ik ken daar alles over.
Welke?
Alyssa Milano. Tom DeLonge van Blink-182. Door die bed was ik heel erg geobsedeerd. Sowieso alles wat met muziek te maken heeft, daar kan ik heel hard in opgaan. Welke special interests heb ik nog? Ja, seriemoordenaars natuurlijk.
Mm-hmm.
En ik vind het ook heel leuk om hoofdsteden van buiten te leren. Ja, en de Verenigde Staten. Ik kan alle 50 staten opsommen en ik ben daar echt heel trots op.
Echt? Ja. Wat goed.
Ja.
Nou, ik ga je niet vragen om het te doen. Ik geloof je meteen. Ik geloof je meteen. En is het dan ook zo dat je bij je special interests beter bent in het afmaken van dingen?
Ja.
Rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren. En als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat enorme stress.
Af en toe, maar ook weer vaak niet. Ik hou van verandering. Maar bijvoorbeeld als we niet elke avond om 18 uur eten, dan krijg ik een beetje een crisis van binnen. Ik heb wel moeite met mensen die te laat komen zonder iets te laten weten. Daar heb ik krijg ik heel wat stress.
Oh, vreselijk. En krijg je dan ook enorme stress als jij in de auto zit en je hebt het allemaal fantastisch gepland en in één keer besluit er een vrachtwagen door een tunnel te willen rijden waar het niet kan, waardoor je zeker een half uur te laat komt?
Oh. Ik vind het verschrikkelijk om zelf te laten komen. Terwijl die andere persoon dat misschien niet erg vindt of dat de andere partij daar heus wel begrip voor kan tonen. Dus nee, ik kan dat zelf niet verdragen.
Ik ben een echte kluizenaar.
Nee, totaal niet. Met corona wel iets meer. Ik moet zeggen dat toen de maatregelen werden versoepeld, dat ik dacht van, ik heb helemaal niet de nood om terug heel veel weg te gaan. En ik kan zeker niet meer hetzelfde leven als voorheen leiden. Maar ik denk dat dat voor iedereen opgaat. Omdat ja, het brein past zich aan. Maar een kluizenaar, nee.
Ja, ja.
Dat is ook iets dat we bij ASS, dat ook denk ik meer aan bod moet komen. Er wordt altijd gesproken over die overstimulatie. Hè, overgevoeligheid voor geluid, licht. Maar die onderstimulatie kan soms even tergend zijn.
Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb daar ook wel een beetje last van. Maar ik denk dat dat denk ik toch ook wel een beetje het verschil zou kunnen zijn tussen alleen ASS of in ieder geval geen ADHD hebben.
Mm-hmm.
Want ik heb dus totaal geen behoefte om de deur uit te gaan. Ik word echt altijd, als ik de deur uit moet, ook al is het iets wat ik leuk vind en zelf gepland heb, heb ik daar ontzettend veel moeite mee. Ik ben gewoon liever thuis, in mijn veilige bubbel met alle gordijnen dicht.
Iets waar ik zelf meer moeite mee heb, sinds ik vaker thuis ben door COVID, dat is zo de douche instappen. Dat is echt een drempel. Het is niet dat ik mezelf dan niet ga wassen of zo, maar ik moet mezelf er echt toe aanzetten om in de douche te gaan. Want dan, soms denk ik dan, ik zal wel vanavond douchen en dan die avond zou ik dan kunnen denken, ik ga wel de ochtend nadien douchen. Maar ik moet mezelf er dus echt toe dwingen.
Ja, oh, snap ik heel goed. Ik word woest van mensen die in mijn buurt smakken of chipszakken kraken.
Ja, daar word ik allemaal woest van. Helemaal loco.
Wat gebeurt er dan?
Ja, zeker als ik al overprikkeld ben, kan ik daar heftig op reageren. Ik herinner mij een situatie in Brussel, waar dat op restaurant was er een kindje aan het huilen en die moeder deed niets om dat huilen te stoppen. En ik werd echt helemaal gek eigenlijk. Dus ik had gezegd van, allee, dat doe je toch niet? En ja, ik had eigenlijk ruzie gemaakt.
Oh ja, het is soms ook heel moeilijk, net zoals mensen die geen misofonie hebben, niet snappen dat je daar lichamelijk agressief van wordt.
Ja.
Ik kan er niks aan doen. Ik word agressief als mijn man naast me ligt te snurken. Ik wil hem echt een beuk geven. Dat snappen mensen die geen misofonie hebben, snappen dat niet. Maar ik snap niet dat iemand die naast me zit en dan aan de andere kant nog iemand zit, dat die niet hoort hoe belachelijk hard iemand aan het ademen is. Ik kan me gewoon niet voorstellen,
ja, ja,
dat je dat niet hoort. Maar ja, dat is dus toch zo.
Op dat vlak inderdaad, daar heb ik dus compleet geen empathie. Dat ik zoiets heb van, allee, vind je dit nu niet ergerlijk? Hoezo vind je dit niet vreselijk irritant? Ja, begrijp je helemaal.
Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, als klein meisje kopieerde ik gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik geen idee had hoe ik me moest gedragen.
Nee. Ik keek vooral naar andere mensen rondom mij heen en ik imiteerde eerder dat gedrag.
Vertel eens.
Ja, dus ik denk dat ik dat onbewust deed. Ik wist dan niet hoe, welke houding ik mij moest geven wanneer het aan mij was om te praten. Daar heb ik soms nog steeds moeilijk mee. Dus ja, daar observeerde ik om dat gedrag dan te gaan kopiëren.
Ja, ik heb er nog een paar.
Yes.
Mijn geheugen is bar slecht. En dan als voorbeeld, ik kan met mijn man op de bank gaan zitten en denken, we gaan lekker Netflixen en dan kies ik een film uit. En dan zegt hij, Sonja, deze hebben we vorige maand nog gekeken. En dan gebeurt er helemaal niks in mijn hoofd.
Wel, nee, ik heb doorgaans een heel goed geheugen, maar ik kan soms wel zo zeggen van, hey, je hebt een mooie sjaal aan. En dan zegt hij, ja, maar je hebt dat al eerder gezegd. Dus op sommige dingen is het inderdaad dat compleet niet is opgeslagen geweest in mijn hoofd. Andere dingen kan ik me net heel goed herinneren.
Ja, het gekke is dat ik het dus alleen heb met muziek.
Oké.
Als je in de auto een liedje uit de jaren 80 gewoon random, dan kan ik het woord voor woord meezingen. Uit de jaren 90 hetzelfde. Maar dat, ja, dat schijnt toch een apart deel in je hersenen te zijn, wat makkelijker te onthouden is voor sommige mensen.
Ja, ja, inderdaad. Ja,
wordt ook veel gebruikt bij Alzheimer. Dus ik denk dat het daar misschien mee te maken heeft dat ik dat dan wel kan onthouden. En ik ben ook echt wel heel gek op muziek. Ik heb een beetje gekken, maar ik vertel hem toch.
Oké.
Ik moet, en echt letterlijk moet, sokken aan. En ik word helemaal gek van droge voeten.
Oh my god, ja. Is dat ook ISS?
Ik weet het niet, maar het is iets waar ik last van heb. Dus ik gooi het gewoon in de groep.
Ja, ik heb daar ook heel veel last van. Soms zelfs in bed en dan zegt mijn lief, waarom doe jij nu sokken aan? Zo blootvoets, er zijn mensen die dat heerlijk vinden. Hè? Zo blootvoets, zo, nee. Ik kan dat zelfs ook moeilijk zien bij anderen.
Ik dacht echt dat ik de enige was. Ik heb sowieso een ontzettende hekel aan voeten.
Zalig.
Voeten en oksels. Oh.
Ah ja. Ja, dat snap ik wel.
Ja, maar ook als mijn voeten droog zijn, dan ga ik echt uit bed om ze in te smeren en dan weer terug naar bed. Ik kan echt niet tegen droge voeten, ook niet bij andere mensen. Dan zie je wel eens mensen lopen in de zomer, vrouwen, met van die krakkelee hielen. Oh, ik kan daar niet tegen.
Mm-hmm. Ja, ja, ik vind het ook verschrikkelijk.
Oh, ik ben niet de enige.
Nee.
Ik heb er nog twee. Als mensen aan mij vragen, wat doe je vanavond of wat ga je dit weekend doen? Dan denk ik, precies niks.
Ja, ik vind dat wel heel leuk. Inderdaad, niks doen.
Ik snap ook niet dat andere mensen, of tenminste ik snap het wel, maar ik vind het altijd grappig om te zien dat andere mensen dan allemaal nog wilde plannen hebben na het eten of na het werken. Dan gaan we nog eten en dan gaan we nog dit en dan gaan we dat. En dan denk ik, nee, ik ga naar huis.
Ja, ik probeer toch meer volgens mijn eigen ritme te leven en te zeggen van oké, maximum zoveel activiteiten per week, zoveel per dag. Ja, dat hoort bij het grenzen, leren stellen van grenzen. En dat is toch wel heel belangrijk, zeker als persoon met ISS.
Ja. Heb je een vast patroon daarin? Ik doe maximaal dit op een dag, ik doe maximaal dat per week.
Ik probeer wel maximum 2 tot 3 sociale gelegenheden per week te plannen.
Ja, omdat je weet dat dat voor jou werkt.
Ja.
De laatste.
All right.
Ik doe aan stimmen.
Ja, tuurlijk.
Ik weet niet of het je opgevallen is, maar ik zit de hele tijd aan mijn lip te pulken.
Ah, ja, ja. Ja, ik doe dat soms ook aan mijn lip prullen. Mm-hmm. Of zo te prullen aan mijn vingers.
Ja, ook. Ook tot bloedens toe, als je stress hebt?
Ja, soms wel. Gisteren nog. Tandenknarsen.
Herkenbaar.
Dat doe ik ook.
Ja, ik doe niet aan tandenknarsen, maar kaakklemmen.
Ah ja, ik ook.
Ja.
Dat doe ik ook.
Ik heb dus serieus vorige week voor het eerst botox in mijn kaakspieren gekregen. Mm-hmm. Omdat dat kaakklemmen van mij zo heftig is soms, dat ik echt migraine ervan krijg.
Wauw.
Dus ik heb dat nu geprobeerd. Het werkt nog niet, want het kan een week tot 2 weken duren voordat het begint te werken.
Uh-huh.
Maar dat schijnt heel goed te helpen. Ja, botox in je kaakspieren.
Botox for the win. Bij mij is stimmen ook eten. Ik heb een hele ongezonde relatie met eten.
Yep.
Ja, ik kom er echt van tot rust soms.
Oh, herkenbaar.
Ja.
Toch wel meer mooi om te zien dat er heel veel overeenkomsten zijn. Tot in detail soms met die gek sokken fetish. Maar ook wel weer echt verschillen. En ik blijf dat mooi vinden om te zien.
Ja, dat is super fascinerend. Ja, ik vind het ook.
Dat bewijst maar weer, alle mensen zijn anders, mensen.
Voilà.
Slaat nou een keertje op in je hoofd. Geen 2 mensen zijn hetzelfde. En zeker niet 2 mensen met autisme.
Klopt. Klopt helemaal.
Heb jij nog inspirerende accounts die mensen kunnen volgen?
Ja.
Of misschien handige apps die je zelf gebruikt?
Nee, maar wel. Ja, ik heb dus mijn Facebookgroep Outcast. Het is een private Facebookgroep. Maar misschien moet ik hem tijdelijk publiek zetten. Ik heb een bijbehorende Instagram-account, Outcast Podcast. En mij mogen ze natuurlijk ook volgen op Instagram, Magali de Reu.
Yes.
Ja, en jouw account. Jij past er ook heel veel interessante dingen op.
Ja, ik doe mijn best. Ik probeer toch zoveel mogelijk eerlijk te zijn. Zelfs over dingen die soms vreselijk gênant zijn. Omdat ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En als wij allemaal onze mond zouden houden, ja, dan kunnen we ook niet verwachten van andere mensen dat zij het gaan begrijpen.
Helemaal waar.
Shout-out naar alle vrouwen en mannen die open zijn over hun autisme, die dat kunnen en durven. Ik ga je laten gaan.
Ja, maar hey, laten we in contact blijven, want ik vond dit echt een heel fijn gesprek.
Absoluut, gaan we zeker doen. En ik blijf jou ook volgen op al je kanalen.
Ja, same.
Hoop je nog eens te spreken.
Ja, ciao.
Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog vragen hebben over autisme, dan kun je natuurlijk altijd mailen naar sonja.silva@skillsdown.com. Of als je vragen hebt die wat dieper gaan, die echt een beetje naar de psychologische kant gaan, dan kun je contact opnemen met Celine van Autismekracht op info@autismekracht.com. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast met een heel eigen verhaal. Tot dan.